Oké, goedenavond. Fijn dat jullie er allemaal zijn bij de vierde avond over het kruis. En vanavond is het onderwerp het kruis en de wil van God. En ik denk dat dat echt het aller moeilijkste thema is van alle avonden die we hebben gehad. En in één opzicht is het makkelijkst. Maar dat zullen we wel zien. Maar voor ons mensen is het allermoeilijkst. En dat heb ik zelf ook vandaag weer, toen ik het voorbereidde, me beseft. Ik wil graag een zegen vragen om dit tot ons te laten doordringen. En bovenal dat we het ook in de praktijk mogen brengen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn als een deel van de gemeente, van uw geliefde gemeente. Heer, om uw woord te bestuderen. Heer, om dat woord ook gestalte te geven in ons leven. Om het kruis en alles wat met het kruis te maken heeft te gaan snappen, te begrijpen en te gaan leven als gekruisigde mensen. Heer, dat klinkt heftig, maar Heer, het is uw verlangen dat uw Zoon zichtbaar wordt in onze levens. Vader, en ik bid dat dat ook via deze avond mag gebeuren. Dat dat een bijdrage mag zijn aan iedereen die dit hoort. Om het verlangen te hebben om de Heer Jezus te vertegenwoordigen, om hem gelijkvormig te worden. Heer, zegen deze avond zo in Jezus' naam. Amen. Drietal teksten wil ik met jullie lezen voordat we beginnen. En dat is Matteüs hoofdstuk 16. Dan Lucas 22 en Romeinen 12. Maar eerst uit Matteüs 16. In Matteüs 16 vinden we een aantal hele belangrijke principes bij elkaar eigenlijk. De Heer Jezus kondigt in dit hoofdstuk voor het eerst aan dat wat de gemeente betreft. Matteüs 16. We kennen dat wel, de belijdenis van Petrus. Vers 16 van Matteüs 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat was zijn belijdenis. Hij had gezien wie de Heer Jezus was. En dat was hem door de Vader geopenbaard. Dat zegt ook het volgende vers in vers 17. Als de Heer Jezus tegen hem zegt: gelukkig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Nou, wat had de Vader hem geopenbaard? Dat de Heer Jezus de Zoon was van de levende God. Dat hij leven in zichzelf bezat. De Zoon van de levende God. En dat hij niet alleen de Messias was, maar de eeuwige levende Zoon die vlees geworden is. Nou, dat kan alleen maar je geopenbaard worden vanavond door de Vader. En op die belijdenis, dus ieder die dat gelooft en ieder die dat wordt geopenbaard, zo kan je dat ook zien, die zal behoren tot de gemeente. Dat vinden we in vers 18. En ook ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots, dat is een beetje een woordspeling, hè? Petra. Dat betekent ook rots, steenrots. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dus Petrus werd een levende steen van dat gebouw dat gemaakt zou worden door de Heer Jezus, de gemeente. En op grond van die belijdenis, namelijk u bent de Christus, de Zoon van de levende God, zou de Heer Jezus zijn gemeente gaan bouwen. En die gemeente bestaat uit alle mensen die zouden volgen, die in de Heer Jezus de gezondenen van de Vader zouden zien. Die de levende God in hem vertegenwoordigd zouden zien, om het zo eens te zeggen. En dat hebben wij gedaan. Maar dan, in vers 21. Dan begint hij de discipelen te tonen dat hij moest gaan lijden. En dan komen we even een beetje bij het onderwerp van vanavond. Het kruis en de wil van God. Want het is namelijk de wil van God dat de Heer Jezus moest lijden. Dat staat er ook bij, hè? Hij moest naar Jeruzalem en veel lijden. En dat zint de natuurlijke mens in Petrus niet. Petrus die bestraft De Heer Jezus, notabene, vers 22, Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. En zei, God zij u genadig, Heer, dat zal u geenszins gebeuren. Nou, dat lijden is dat wat de natuurlijke mens totaal niet wil. Dat zullen we zo ook nog zien. De Heer Jezus die zegt, ga weg achter mij, Satan, vers 23. Je bent mij een aanstoot, want je bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mensen. De dingen van God gaan dieper dan die van de mensen. De dingen van God, de wil van God is de weg van het kruis. En de wil van de mensen is, God zij u genadig. Dat zal u geenszins gebeuren. Overgeplaatst naar ons. God is een genadig God. Hij zal ons leven alleen maar in goede banen leiden. Het lijden dat ons overkomt, de tegenslagen en de omstandigheden die vaak niet echt fijn zijn, ja, die komen niet van God, dat is onmogelijk. En dan gaat de Heer Jezus spreken over het kruis opnemen. In dit verband, vers 24 en vers 25. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, als iemand achter mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Zichzelf verloochenen. Dus de dingen van de mensen, je eigen gedachten, je eigen lijfsbehoud verloochenen. En dat vinden wij het allermoeilijkst. Want wie zijn leven wil behouden, dat is de ziel, de psyche in het Grieks, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest ter wille van mij, zal het vinden. Dat is het eerste stukje. Ik ga er zo nog wel iets over zeggen. Dan naar Lucas 22. Want daarin zien we dat de Heer Jezus dat lijden heeft ondergaan. Is in dat lijden gegaan, vrijwillig. En is dus de weg van het kruis gegaan. En dat is veel meer dan alleen maar Lucas 22 nu. Dat moeten wij goed leren als gelovigen. Dat het kruis meerdere kanten heeft. Daarom ook deze avonden. Het kruis is niet alleen maar mijn zonden zijn vergeven. En hij hing daar voor mij. Nee. De Heer Jezus heeft in dat kruis God verheerlijkt. Zijn Vader verheerlijkt. En we vinden dat in Gethsemane. In Lucas 22. Vanaf vers 39. Daar staat. Nadat de discipelen. Dat is wel belangrijk. Twee zwaarden aan hem hebben gegeven. Dat is in vers 38. Want de Heer Jezus had gezegd, koop een zwaard. Hij wilde de discipelen voorbereiden op de strijd die zou komen. De geestelijke strijd. Maar zij dachten aan echte zwaarden. Ze hadden er totaal niks van begrepen. En hij gaat dus nu alleen die strijd in. En in vers 39, hij ging naar buiten en vertrok naar zijn gewoonte naar de Olijfberg. Ook de discipelen nu volgden hem. Toen hij nu op die plaats was gekomen, zei hij tot hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp ver. En hij knielde neer en bad de woorden, Vader, als u het wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Moge evenwel niet mijn wil, maar de uwe gebeuren. Hem nu verscheen een engel uit de hemel die hem sterkte. En terwijl hij in zware strijd raakte, bad hij des te vuriger. En zijn zweet werd als grote bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed en kwam bij de discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tot hen, waarom slaapt u? Sta op en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Dan het derde stukje Romeinen 12. Dat is een bekend stukje. Maar in het licht van vanavond misschien nog weer nieuw voor je. Romeinen 12. Vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Heilig, voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, tot zover de drie teksten als inleiding voor deze avond. Nou, ik zei het net al, het wordt vanavond het moeilijkste thema. Het thema wat we vanavond behandelen, het kruis en de wil van God, is reden geweest voor heel veel mensen om het geloof vaarwel te zeggen. Voordat ik hierheen ging, werd ik gebeld vanavond door een broeder. En hij was ten einde raad. Want de afgelopen 30 jaar kent hij eigenlijk alleen maar tegenslagen. In zijn eigen ogen dan. Maar het zijn wel veel tegenslagen. Ingebroken in zijn huis, ontslagen, een ongeluk gehad. Allerlei collega's op zijn werk die hem tegenstaan. En hij belde mij op, hij zei, ik trek het gewoon niet meer. Ik kan dit gewoon niet meer aan. Het lijkt alsof er een macht is die mij voortdurend in een positie brengt van tegenslagen. Het zit me voortdurend tegen. En dat is het thema van vanavond. Het kruis en de wil van God. Want we gaan het vanavond hebben over omstandigheden. En dat is iets wat we allemaal kennen. Maar het kruis is dus het centrum. Voordat ik daar wat dieper op inga, nog even wat herhalingen. Het centrum, dat moeten we goed onthouden. Het centrum van Gods handelen met de mens. We zijn bevrijd van onze zonde, van onze schuld door het kruis. We zijn gescheiden van de wereld door het kruis. We zijn verlost uit de macht van de Satan door het kruis. We zijn uit de macht van de zonde verlost door het kruis. En door de opstanding van de Heer Jezus heeft God in zijn juridische gerechtigheid, dat is heel belangrijk, heeft hij ons als levend met Christus gemaakt. En dat betekent dat wat de mens Jezus Christus voor God is nu, dat is de gemeente ook. Even heilig, even onstraffelijk, even onberispelijk en even geliefd. Dat is naar zijn gerechtigheid. Hij heeft dat gedaan om zijn eigen gerechtigheid te tonen. Om zijn eigen hart openbaar te maken. Hij heeft dat niet gedaan omdat er iets in ons was wat aantrekkelijk is. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar in 1 Johannes 4, vers 17 heb ik daarboven gezet. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel. Dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Zie? Dus de liefde van God heeft ons als hem gemaakt in deze wereld. Ik hoop dat je dat kunt vatten. Zoals de Vader op de Zoon neerkeek als mens. Ik heb het niet over zijn eeuwige godheid, want dat is totaal iets anders. Maar zo kijkt hij nu ook naar de gemeente. De gemeente is het lichaam van zijn Zoon, de Heer Jezus. Ze zijn één. En Johannes die verwoordt het op deze manier. Opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel. Want in die dag van het oordeel, en dat begint al bij de grote verdrukking straks, komt dat natuurlijk niet, die verdrukking dan, over hen die als hij, als hem zijn in deze wereld. Dat is onmogelijk. Want hij oordeelt zijn eigen zoon natuurlijk niet. En de gemeente ook niet, want die is in Christus volmaakt. Ik hoop dat je dat pakt. En God heeft dit gedaan vanwege zijn grote liefde. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Dat betekent, hierin is de volmaakte liefde van God getoond. En dat is niet omdat er in de mens iets goeds is. En dat horen we vandaag eigenlijk in de evangelische wereld steeds vaker. Dat God ons heel bijzonder vindt. En dat hij ons heel bijzonder heeft gemaakt. Dat hij ons allemaal heel speciaal vindt. En dat hij over ons droomt vanaf de eeuwigheid af. En weet ik van allemaal. Maar in de mens is niks goed. Het is vanwege zijn liefde dat hij ons heeft lief gehad. En we waren zelfs vijanden van God. Dus in dat alles, in dat kruis, He, wordt de liefde van God openbaar zoals het in zijn hart is, van eeuwigheid af. En al dat, ja, ik zou bijna willen zeggen, dat gepraat van vandaag over je moet een identiteit hebben in hem en je moet jezelf lief hebben enzovoort, dat vind je niet in de Bijbel terug, dat je jezelf moet lief hebben. Want, nogmaals, God heeft ons lief niet omdat er iets in ons is, maar omdat hij liefde is. Maar nu moeten we leren om op te groeien in de kennis van God. En het volbrachte werk op het kruis brengt ons namelijk in verbinding met de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Want als we het kruis gaan begrijpen, lieve broeders en zusters, dan snappen we ook wie God is. Want het kruis openbaart zijn hart. Wil je weten wat liefde is? Kijk naar het kruis. Wil je weten wat heiligheid is? Kijk naar het kruis. Wil je weten wat echte gehoorzaamheid is? Dan moet je naar het kruis kijken. Daar is de Heer Jezus gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Dat is echte gehoorzaamheid. Zoals God dat behaagt. Maar, nou komt de grote maar. We leven op deze aarde. We leven in de wereld. We leven onder de misleidingen van de Satan. En we leven met een oude natuur in ons. Die zijn er allemaal nog. Helaas, hè? En een van de moeilijkste zaken is om de omstandigheden waarin wij ons bevinden, die ons overkomen, te beschouwen als Gods volmaakte wil voor ons leven. Dat moet even landen, want deze man die ik net aan de telefoon had, die zag het als een soort aanval van de tegenstander voortdurend om hem te breken. En als dat zo gaat zien. Ja.
En dat kan ook wel, maar dan soms. Maar je bent wel geplaatst zeg, door de Heer. Dat betekent ook dat je je omstandigheden soms moet accepteren.
Altijd, dat is het punt. Ja. Als de Heer Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Opdat mijn blijdschap in hen is. Dat betekent dat was de avond voordat hij werd gekruisigd. Dat de blijdschap en de vrede die hij innerlijk had bestond uit het feit dat hij alle omstandigheden accepteerde als uit de hand van zijn vader. Dus ook dat lijden. De beker, vader die u mij geeft. Weet je, heb ik net voorgelezen. Ja, en dat zei ik aan het begin al. Dit is het moeilijkste onderwerp van alle onderwerpen. Want, nou ja, eventjes, hè? Vorige keer onderwerpt u aan God. Jacobus 4 vers 7. Dat is het eerste. Dan weersta de duivel. En dan hij zal van u vluchten. Maar als je niet eerst punt 1 hebt. Onderwerpt u aan God. Zoals de Heer Jezus onderwierp zich aan de Heere God. En in Gethsemane was de verzoeker aanwezig. Dat kan ik echt wel geloven. Dat de duivel daar was.
Maar
hij onderwierp zich aan God. En wat deed de duivel? Hij vluchtte. In de woestijn. Ja. Hij onderwierp zich. Maar vooral in Gethsemane zegt de Heer Jezus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja. En dat die strijd kan zo heftig zijn, dat dus zijn zweet was als bloeddruppels. Ja. En heel duidelijk zegt de Bijbel, in Romeinen 8 vers 28, wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen, zijn geroepen. Nou zijn er 6 manieren om te reageren op omstandigheden. Denk even aan jezelf, aan je eigen leven. Ziekte, overspannenheid, werkeloosheid, financiële problemen, relatieproblemen. Nou ja, je weet het allemaal wel. Het lijden wat er in deze wereld is. Je kunt er proberen van af te komen. Er tegen in te gaan, je te verzetten en te vergeten. Je kunt heel veel drinken bijvoorbeeld. 2, je kunt je volledig vullen met activiteit. Dat heb je ook, hè? Mensen die storten zich compleet in hun werk. 3, je kunt je terugtrekken in eenzaamheid. Ik ken ook dat soort mensen die zich helemaal ook uit de gemeente terugtrekken. En ze hebben zoveel meegemaakt en ze willen niemand meer zien. En een beetje zelfmedelijden idee. En 4, je kunt de slachtofferrol aannemen. En zeggen, ja, dit is nou eenmaal het lot. Zoals die man dat vanmiddag een beetje probeerde te verwoorden. Hij was het slachtoffer van een soort macht. Dat snap ik ook wel natuurlijk, als je dat voortdurend meemaakt. Want bij de ene is dat weer meer dan bij de ander uiteraard. Ja. Maar daar heeft de Heere God zijn wegen mee. Het vijfde is, en dat vinden we vooral in de charismatische wereld, je verzet er tegen omdat de duivel erachter zit. En daar moet je dus dan tegen gaan strijden. Die omstandigheden zijn het werk van de duivel. Maar dat zal de ziel echt afmatten. Als je de ziekte ziet als afkomstig van de duivel, iets wat absoluut van de duisternis komt en het is een vloek en weet ik van allemaal. En dan ga je allerlei pogingen ondernemen, want je wordt natuurlijk enorm belast met een schuldgevoel van...
Waaien.
Ja, maar waaien moet even een beetje opletten. Hoor. Nee, maar je wordt enorm belast met een schuldgevoel. Hè? Want waarom heb ik dat? Waarom heb ik dat? En hoe kom ik eraf? En je gaat je als het ware mengen in een strijd die er helemaal niet is. Want de omstandigheden zijn namelijk niet in de eerste plaats van de duivel. En de laatste is de zesde. En dat is het aannemen dat het uit de hand van de Vader is. En dat is het moeilijkste wat er is. Ik had net, toen ik hierheen reed... Dus tijdens het eten belde die ene broeder me op. En vanavond had ik een andere broeder aan de telefoon. En zijn vrouw is vorig jaar overleden. In april ook. 21 april aan een volkomen onverwachte scheuring in de aorta. Het was 35.
Goh, joh.
En hij is ineens weduwnaar. Dus nu een jaar bijna. Maar hij zegt ook van het is goed om te beseffen dat het in de volmaakte wegen van de Heer past. Ook al snap ik het niet. En heb ik oprecht verdriet. Dat mag allemaal. Je moet ook niet een soort onmenselijk persoon gedragen. Maar hij accepteerde het. Dat is natuurlijk een proces. Maar het vlees wil zichzelf behagen. Het wil zichzelf een prettige positie geven in deze wereld. En het zal altijd het lijden proberen buiten de deur te houden. Dat is ook logisch. Dat is de natuur die we hebben. Het zelfbehoud. Het jezelf zo goed mogelijk het willen maken in deze wereld. Maar dat is nou net niet het kruis. Want zo worden wij nooit als hem. Nee, maar het boek Prediker zegt sowieso natuurlijk dat als je jong bent, geniet van je jeugd. Want later komen er moeilijke dagen enzovoort. Maar in Hebreeën 12 lezen we heel duidelijk dat de vader zijn kinderen tuchtigt. En als een kind is die niet getuchtigd wordt, dan is die geen zoon, maar een bastaard. Dan is die dus niet een kind van de vader. De vader weet gewoon dat vlees, onze natuur, dat moet eraan. En dat kan niet anders dan door het lijden. De Heer Jezus had geen vlees in zich, even voor de duidelijkheid. Hij had geen zonde, hij kende geen zonde, hij deed geen zonde. Maar toch moest hij ook gehoorzaamheid leren uit hetgeen hij heeft geleden. Dat moest. Omdat hij had ook een wil, maar die wil werd aan de Vader overgegeven, voortdurend. Als we bijvoorbeeld in ziekte... Ik zeg het even niet theoretisch, hè, want ik ben zelf... ik heb zelf ook wel het een en ander meegemaakt. Dus ik praat niet uit schoolboeken. Als je daarin niet de wil van de Heer accepteert, worden we moedeloos. Dus als je bidt voor een zieke, als iemand ziek is in de gemeente, dan heb je dus de extreme visie die zegt, ik bestraf die ziekte en ik stuur deze ziekte weg. En we zijn niet geroepen om ziek te zijn. Dat is niet naar de schrift. Maar wel naar de schrift is, Vader, wat is uw wil met deze ziekte? Wat is uw wil hierin? Openbaar ons uw wil. Is dit, en als het uw wil is, genees. Dat is niet een soort berusting, zoals Ouweneel dat dan noemt. Hè? Die noemt dat een doffe berusting. Maar dat is het niet. Het is het overgeven van de situatie aan de wil van de Heere God. Daarom zegt hij in Romeinen 12 dat je je lichaam stelt opdat je begrijpt wat de goede en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want hij is volmaakt. En nou ja, er zijn natuurlijk ook in Zeewolde ook broeders. Ik denk aan jouw man bijvoorbeeld, hè, met een ernstige handicap. En we kunnen natuurlijk makkelijk praten als we zelf gezond zijn. Maar iedereen heeft een vorm van lijden en van... Hè, ik bedoel, Sari... We kennen jouw problemen ook. En ik heb een beetje hetzelfde schuitje, depressies en toestand. En dat is ook best wel pittig. En om dan te zeggen van, Vader, als dat uw wil is voor mijn leven, als dat past in uw volmaakte wil, wat ik niet begrijp. Maar dan ontstaat er vrede. En vrede is belangrijker dan gezondheid. Want het jagen naar gezondheid, ik heb mensen gekend. Ik ken ze nog steeds. Die zijn helemaal naar het bijna de andere kant van de wereld gegaan om genezing te vinden.
Ja, naar Afrika.
Ja. Maar het was onrust. Begrijpelijk,
ja.
Tuurlijk. Ja. Want ze hadden een zieke dochter en die is helaas nu overleden.
Ja.
Maar de Heer Jezus zegt, mijn vrede laat ik u, mijn blijdschap geef ik.
Ja.
En dat is het geheim van het kruis. Het kruis laat zien dat er een mens is geweest die daar op dat kruis zijn eigen wil volkomen overgaf aan die van de Vader. Waar de wereld iemand zag hangen die schuldig was, zag God een lieflijke reuk van gehoorzaamheid. En dat is de grote contradictie van het leven. De natuurlijke mens wil zichzelf bewaren voor het lijden. En een christen zegt, Vader, als het goed is, als het uw wil is, dan accepteer ik dat. En als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt zij ook geen vrucht voort. En de Heere God heeft ons allemaal ergens in een potje gestopt met aarde, met donkere aarde. En het is vaak moeilijk, het kan van alles zijn. En de Heer Jezus zei in Johannes 18, vers 11, de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven, zie je? Laat het even op je inwerken. Wij staan achter het kruis, we zeggen ja, nee, maar ja, dat is logisch, want hij moest de verlossing, hij moest aan het kruis. Maar toen, voor hemzelf, was het een drinkbeker, het lijden die de Vader hem gaf. De Vader die heeft de Zoon lief, staat er. Een paar keer in de Bijbel, hè? En niemand kent de Zoon dan de Vader. Maar toch gaf die Vader hem die drinkbeker. Zou ik die soms niet drinken? Het kruis heeft voor ons dus een einde gemaakt aan de oude mens die zichzelf wil bewaren voor al het lijden. Hij zoekt zijn eigen belang en zijn eigen voordeel. Maar de nieuwe mens is geschapen naar het model van Christus. Die altijd de wil van zijn Vader accepteren, ook al betekent dit lijden. Maar hij keek over het lijden heen. Romeinen 8 zegt, alle dingen werken mee ten goede. Maar wat staat er dan in vers 29? Daar staat, want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn. Dat is wat er uiteindelijk, hè, als vrucht van het lijden is. Want onze trots is zo groot, ons ik is zo sterk. Wij willen zo graag onze eigen oude ik behagen. Omdat er geen andere weg is dan het snoeimes. Ik hoop dat jullie dat snappen. Dat leer je ook uit ervaring wel. En toen die broeder mij vanavond belde, hij zegt, ja, ik heb nou een baas en die kerel is de grootste eikel, sorry voor het woord, van de hele school. Die man, want hij werkt op een school, hij is ergens docent. En hij zegt, die man die werkt met zijn ellebogen, die probeert mensen zwart te maken. En juist hij wordt nu mijn afdelingshoofd.
Dat zul je
ook
net zien, ja.
Ik trek het niet meer. Nou, en toen moest ik denken aan 1 Petrus, waar staat, ik kan het niet aan hem vertellen, want hij was natuurlijk vol emotie. Dus dan moet je daar niet gelijk bovenop springen. Vers 18 van 1 Petrus 2. En dat is het kruis. Ook weer. En dat vinden wij moeilijk, want wij willen graag er tegenin gaan. Wat, die kerel, mijn hoofd, mijn afdelingsleider, doei. Maar wat zegt de Bijbel? Huisknechten, wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig. Niet alleen aan de goede, hè, want dat doet de natuurlijke mens ook wel. Maar ook aan de verkeerde. Want dat is genade als iemand droeve dingen verdraagt ter wille van het geweten voor God. Terwijl hij onrechtvaardig lijdt. Zelfs in een huwelijk kan het zijn dat een van de twee lijdt omdat die ander, ja, niet gelooft, niet in staat is om lief te hebben. Of een ander probleem heeft. En dan toch zegt de schrift van, nou, dan moet je dat accepteren. Ja, ik zeg het even makkelijk, hè. 1 Petrus over de vrouw die dus een man heeft die niet gelooft, maar niet met woorden, maar met een stille geest die kostbaar is voor God.
Ja.
En dat is het punt, dat we in onrechtvaardige situaties toch het accepteren. Dat we in omstandigheden zeggen, Vader, het is uw wil. En dan staat er in Hebreeën 12 vers 2, hè, terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen. Het resultaat voor ons is, de vreugde die voor ons ligt, is dat we worden aan hem gelijk. We zullen echt aan hem gelijk zijn. En als dat je verlangen is, dan is er geen plaats voor het vlees, voor het ik. Zoals Petrus zegt, het zal u niet overkomen. Ik ben helemaal gek, lijden. U bent notabene de Messias. U moet op de troon. En nee, Petrus, dat is de weg van de Satan. Ik moet de onderste weg gaan. Nou, als we nou bij Job, het boek Job erbij halen. Die man heeft zijn 10 kinderen verloren. Onder andere, hè, na, en ook zijn vee, geloof ik. En het ging echt helemaal mis. En hij wist niks van het gesprek tussen de Satan en tussen God. Maar dan zegt zijn vrouw van, nou ja, zeg God vaarwel en sterf. En dan zegt hij, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Ja. Dat is een diepe, hè?
Ja.
Dat hij dat kon zeggen. En dan zijn je 10 kinderen net overleden, ik bedoel maar. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Dus.
Ik prijs de Heer.
Ja. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, hè? Maar het hele punt van het kruis is. Mijn leven is in de hand van de pottenbakker. Mijn leven is een project van de Vader om mij als die zoon te maken. En zoals die zoon door lijden heen volmaakt is, zo zullen ook alle kinderen door lijden heen volmaakt worden van die zoon. Dat is een beetje de strekking van Hebreeën 2 vers 10. En ik hoop dat je dat zelf een beetje kent. Dat je daar die vrede een beetje in kent. Ik bedoel, het is een enorme strijd. Want ik had met die man ook, die zijn vrouw verloren heeft. Hij zei, het is eigenlijk heel simpel. Maar tegelijkertijd is het zo moeilijk. Het is simpel omdat het een eenvoudig principe is. En het is moeilijk omdat het vlees in ons, de natuur van Adam, zegt van, ja, ben je helemaal gek? Ik kom in opstand. Ik wil geen lijden. Ik wil niet deze omstandigheden. Ik wil gewoon een prettig leven hebben. En 3 keer op vakantie en weet ik veel. Dat soort dingen allemaal. Maar het christendom is een contradictie. Het belooft juist vreugde en vrede aan hen die lijden. Nou ja. En Paulus zegt, kijk maar mee, hè? Een gevangene van de Heer, of gevangene van Christus, Efeze 3 vers 1. Niet een gevangene van Nero, van Rome, nee, maar van Christus. Gevangene in de Heer. Efeze 4. En het mooiste is Filippenzen 1 vers 12 en 13. Dat heb ik ook op je samenvatting gezet. Daar staat, ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veel eer tot bevordering van het evangelie hebben gediend. Zie je, het goede kwam er weer uit. Zodat in het hele praetorium en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. Paulus had een doorn voor het vlees. Opdat hij zich niet te zeer zou verheffen. Dat zien we in 2 Korinthe 12. Hij heeft God 3 keer erom gebeden. Maar God zei nee. Mijn genade is u genoeg. Als ik die doorn weghaal. Die engel van de Satan die jou slaat met vuisten. Dan ga jij je verheffen, Paulus. Ik zit in de gevangenis. Ik ben een groot evangelist. Wat heeft het nou voor zin om mij in de gevangenis te stoppen? Dat zou het vlees zeggen. Al die mensen die ik nog moet bereiken. Maar het geloof zegt, mijn omstandigheden zijn tot bevordering van het evangelie geweest. Want nu hebben tenminste alle mensen in het praetorium, dat is het gerechtshof daar in Rome. Die hebben gehoord dat hij een dienaar van de Heer Jezus is. Als je nou zo naar je omstandigheden leert kijken, dan zal er vrede en blijdschap zijn. Maar dat heeft dus alles te maken met het kruis leren begrijpen. op dit vlak dan? Moeilijk, hè?
Ja.
Toch? Ja, ik vind het helemaal leuk.
Nee, dat is het. Zonder meer. En toch is het zo bijzonder dat Paulus spreekt juist ook in de Filippense brief meer dan in alle andere brieven over de vreugde.
Ja, klopt. Dat is de brief van de christelijke vreugde. Verblijd u in de Heer. En onze vreugde is een persoon.
Ja.
Onze kracht is een persoon.
Ja.
Ja, je zegt ja, maar dat dringt heel moeilijk door, hoor, in gemeenten. Dat de Heer Jezus de enige bron van kracht is. Het is niet de wet, het is niet de geboden, het is een levende persoon die nu aan Gods rechterhand is. En die is ook onze vreugde. Want we zijn op weg naar Hem, hè? Op weg naar Hem. Ik zal je tot mij nemen, opdat je ook zijn moogt waar ik ben. Alleen de Vader wil zo graag dat ene model wat Hij heeft gestuurd, dat wil Hij zo graag, daar wil Hij zo graag meer van hebben. Die een beetje in diezelfde gezindheid op deze aarde zijn. Die ook in het lijden de Vader verheerlijken. Die ook vrede en blijdschap uitstralen in hun omstandigheden. Die ook in alles zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschied. Die ook nederig en zachtmoedig en bewogen zijn met elkaar, weet je wel. Dat zijn we vaak niet. We zijn vaak te veel met onszelf bezig. Dus de Satan isoleert ons in onze gezinnetjes. En de gemeente ziet elkaar dan eens per week een keer. Maar vroeger was dat veel meer samen, hè? De gemeente had elkaar nodig. Maar goed. Nou, wat kan de duivel nou beginnen met zo'n overgave van de wil, als we dat bij Paulus lezen?
Niks.
Niks?
Nee, niks. Tuurlijk niet.
Nee. Er is geen één aanknopingspunt in Paulus geweest. Hij had natuurlijk ook het zondige vlees, maar hij had ook in alles zijn wil aan de Heere God overgegeven. Geen gelovige kan gebruikt worden door de Heer, tenzij deze volkomen is toegewijd aan Hem. En geen gelovige kan volledig aan Hem toegewijd zijn, tenzij door verdrukking en door een vorm van lijden. En waarom dat bij de één nou een bovenmate inhoud is of vorm van lijden en bij de ander is het een stuk minder, dat weten we niet. Dat is voor mij ook natuurlijk een raadsel.
Ja.
Waarom moest Paulus zo verschrikkelijk veel lijden? Waarom zijn sommige mensen voor het oog eigenlijk altijd de klos? Ze hebben ongelukken, ze verliezen iemand. En anderen hebben het alleen maar, nou ja, ik zeg dat maar even zo, maar een huwelijksprobleem of alleen maar financieel, ja. Maar iemand verliezen, dat is natuurlijk veel erger. Waarom dat is, dat weten we niet. De Vader heeft daar zijn redenen voor. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Ja, toch?
Ja, absoluut.
De test is, hoe gedraag ik mij als het tegen zit?
Precies.
Ja? Vreugde vinden in de wil van God, als het alleen maar betekent een gelukkig leven, dat vindt de natuurlijke mens ook prima. En daarom zitten die gemeentes ook stampvol. Die constant roepen van, God houdt van jou, God heeft het beste met je voor. Je mag komen zoals je bent, je mag blijven zoals je bent. God wil je overladen met zijn zegeningen. Ja, dat wil iedereen wel horen. Toch? En als je een probleem hebt, ja, dan moet je nog iets meer geloof hebben, dan zal het worden opgelost. Ja. Dat is natuurlijk niet de schriftuurlijke boodschap.
Dat heb ik niet genoeg gebeden.
Nee. En het lijden schrikt af. Dus de boodschap die ik vanavond breng. Ja, als je daar als gemeente in gaat staan, dan zal dat ook niet betekenen dat er gelijk 200 man zit. Want mensen willen niet lijden. Die zeggen, dan ga ik naar een andere club. Want ik voel me hier een beetje, ik vind het een beetje negatief. Het is een beetje down. Ik word een beetje bleh. Maar nee, verblijft u in de Heer, ondanks wat het hier beneden, dat het hier beneden tegen zit. En ik heb er nog een zinnetje ingezet. Dat zinnetje heb ik niet van mezelf. Het begint even dus om vreugde te vinden in de wil van God, als deze alleen maar geluk inhoudt voor de natuurlijke, is voor de natuurlijke mens ook makkelijk. Maar, en daar komt het, hè. Om in deze wil vreugde te vinden als deze onze verwachtingen teleurstelt en ons overweldigt met verdriet, dan is het wat anders. Onze verwachtingen. Onze verwachtingen. Wat zijn onze verwachtingen? Dat ik een fijn leven heb als christen? dat hij al mijn ziekte wegneemt. Nou, als je die verwachting hebt, kom je teleurgesteld uit. Ja, dus hebben we zicht op het kruis nodig. Daar was de Heer Jezus. Zijn discipelen die waren al in slaap gevallen. Maar hij streed. Hij zei niet mijn wil. En wat was dat voor een strijd voor hem? Hè?
Zeker.
Toen hij in de geest dat lijden voor zich zag. En de vreugde die erachter ligt. Maar het was voor hem een vreugde en een blijdschap om de wil van de Vader te doen. En in welke omstandigheid je ook zit. Ja, misschien zie je het niet meer zitten of ben je moedeloos. Maar probeer nou eens stille tijd te houden met de Vader. En die tekst is te overdenken, te zeggen: Vader, dank u. Dank u dat u in mijn leven uw zoon wilt openbaren. Dat is toch geweldig. De tweede Adam liet zien, toen de eerste de Almachtige had ontroond en zichzelf had gekroond, want dat heeft Adam gedaan, hè? Dat het zichzelf ontledigen en de wil van God doen, God weer de eer gaf. Zijn hele leven was een ontkenning van zijn eigen wil. Maar christenen zijn vreemdelingen in deze wereld. De wereld die denkt, wat zijn je nou voor stelletje maloten? Een beetje over lijden hebben. Je kunt op het terras met een vriendje zitten. Op zich mag dat uiteraard, maar er is ook zo'n liedje vandaag dat leef alsof het je laatste dag is. Ken je dat liedje?
Nee.
Ja, dan moet je naar de kroeg.
Nee. Dat is ook een beetje zo'n mee hopper is het. Ja. Ik hoorde laatst er nog eentje. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Dat is ook een liedje.
Carnavalskraken, ja.
Dat is toch erg?
Ja.
Dus dat is de mentaliteit van de wereld. Maar de Heer Jezus zegt, volg mijn voetsporen. Ik ben jullie voorgegaan. En denk niet dat het onmogelijk is. Want ik leef in jou. Kan ik wat water krijgen misschien? Klein glaasje.
Ik kan ook al koffie krijgen.
Ja, maar ik neem geen koffie s'avonds. Alleen 's ochtends. Ik ben aan het minderen met koffie.
Ja, dat weet
je hoe je uit. Eentje doe ik altijd. Of altijd. Ja. Soms twee, maar meestal één. Dankjewel, Maarten. Nou, en dan komt dus die tekst, Hebreeën 5, onderaan de bladzijde, vers 7 tot 8. Hij die tijdens zijn dagen in het vlees met sterk geroep en tranen zowel gebeden als smekingen geofferd heeft. Dat is Gethsemane. En aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is verhoord om zijn godsvrucht. Hij heeft, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft.
Ja. Dat is bij mensen meestal ook al zo. Dat ze oud geworden zijn.
Ja. En het kruis is de volmaakte uitdrukking van de gehoorzaamheid van de tweede mens. De laatste adem. Dat is het kruis. Vanavond. En daarom zegt hij tot zijn discipelen: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij zichzelf verloochenen. Dus. Wil je echt bij de Heer Jezus horen, dan moet het gedaan zijn met je eigen ik, je eigen wil, je eigen comfort. Het is moeilijk, hè? Vind je het moeilijk?
Ja, dat ligt een beetje aan jezelf verloochenen.
Ja. Ja, de Heer Jezus legt het uit, hè? Wie zijn leven wil behouden. Dus zijn psyche, dat is omdat Petrus zei van, nou nee, dat zal u geen zins gebeuren. Als je je eigen visie wil houden, je eigen instelling, je eigen zelfbehoud, zelfrechtvaardiging, zelfverdediging, al die woorden, het zelf, het ik-leven beschermen. Ja, als je dat wil doen, dan zul je het verliezen. Zelfverloochenen betekent, er is in mij een macht die zichzelf wil behagen en die macht verloochen ik. Ik wil niet dat mijn leven daardoor geregeerd wordt. Ik wil dat mijn leven wordt geregeerd door de Heer Jezus. Door zijn principes. En als dat betekent lijden. Als dat betekent onderwerping aan de wil van God. Mm-hmm. In dat lijden. Dan doe ik dat. Mm-hmm. Dat is verloochen jezelf. En jullie hebben allemaal dit soort zaken in je leven. Ik ook.
Ja, tuurlijk.
Ja.
En we kunnen ons daartegen verzetten. We kunnen onszelf daar een slachtoffer in voelen. Maar dat geeft geen vrede. Het geeft geen blijdschap. De blijdschap is gelegen in het feit dat het de Vader is die het toelaat. Het was niet Satan die had genomen. Het was God die had genomen in het leven van Job.
Nou, zo.
Als er lijden komt, welke persoon staat er dan na dat lijden op?
Precies.
Is dat iemand die zich
verbittert
en zich verwijdert van de Heere God? Of is het iemand die dichter naar hem toetrekt? Maar laat niemand zeggen dat hij wordt van Gods wegen verzocht. In die zin van, oké, deze test is om mij te doen zondigen. Nee, het is om je te heiligen. De Satan verzoekt en God beproeft. Maar het zinnetje gaat verder. Hè. Laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen.
Ja.
Ja, leg
uit. En wat betekent kruis opnemen? Hè?
Ja.
In Bijbels perspectief.
Nou, als iemand daar liep met een kruis, was hij te dood veroordeeld.
Precies. Yes.
Precies.
Dus het betekent het einde van ik.
Ja.
Het einde van ik. Maar ik wil dit en ik wil het zo en het gaat zoals ik het wil. Nee. Vader, niet mijn wil, maar u wil. Zal Vader. Ik heb liever niet deze situatie waar ik in nu zit. Ik heb liever dat ik gezond ben. Maar Vader, als het u wil is. Ik heb een boekje over ziekte en genezing. Dat is echt een waardevol boekje. Een Engels boekje. Maar die man zegt, hij heeft 10 ziektes, zieken in dat boek beschreven. 5 die zijn genezen en 5 niet. En in alle 10 de gevallen bad de gemeente, of de oudste van de gemeente, voor die zieken van, Vader, wat is uw wil met deze ziekte. En in 5 gevallen was het antwoord, de ziekte is tot mijn verheerlijking. En in die andere 5 gevallen was het dat hij gezond zou worden door het geloof van de bidders. En in sommige gevallen de zonde die moest beleden worden, maar de zieke genas. Dat is wel mooi, want in al de 10 gevallen was het, Vader, wat is uw wil?
Ja.
Het zoeken naar de wil van de Heer in een bepaalde situatie. Nou, als ik het zo allemaal vertel en toen ik het vandaag voorbereidde, dacht ik, het is eigenlijk onmogelijk. Het is onmogelijk. En toen stond er in het boek wat ik hiervoor gebruik, dat heet Born Crucified. Dat kun je zo op internet downloaden. Het is een fantastisch boek over het kruis. Daar haal ik al deze studies uit. Born Crucified heet het. En ik heb nog een ander boekje, Bone of His Bone. Dat gaat ook over het kruis en dat gaat zo diep allemaal. Ik heb nog niet een derde of een vierde van wat er allemaal in staat behandeld in deze avonden. Maar goed, er stond, het is niet de onmogelijkheid, maar onze onwil dat het probleem is.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, de eerste avond ging over het kruis en de zonde. Hè, dus dat betekent dat God heeft het al geoordeeld voor zijn eigen heilige oog. Ja. En die omstandigheden waar we het vanavond over hebben, die maken dat wij in onze ervaring ook gaan proeven hoe verdorven en arglistig dat vlees is. Omdat het zich verzet.
Ja.
En God gebruikt dus die omstandigheden om ons daar naar het kruis te leiden. Daarom zegt hij ook, verloog jezelf en neem je kruis op je. Want bij het kruis vinden we de oplossing en de genezing van alle zorgen. Van, nou ja, het is uit zijn hand. Dus ik kan rustig en vredig het in zijn hand laten. Maar ja, het is dus niet meer makkelijk. Oké, het kruis legt een enorme claim op onze harten, ondanks dat onze diepste zekerheden worden aangetast. In datgene wat we het meest lief hebben, namelijk het ik, is gekruisigd, geven we onze instemming aan het kruis. We roepen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil. En daarom schreef Paulus over dat kruis. Hè, wij prediken Christus, de gekruisigde. Voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volk een dwaasheid. Maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden als Grieken, is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. De wereld zal zeggen, wat ben jij dwaas als jij zegt dat jouw lijden afkomstig is van een goede God. Ik heb een boek thuis dat heet Waar komt het kwaad vandaan. Ik ben erin begonnen, maar ik ben ermee gestopt. Want die man het is niet zo ingewikkeld. Waar komt het kwaad vandaan? Maar er is zo'n boek over geschreven.
Zo.
Ja. Wat is de Satan die gevallen is? En die heeft aanknopingspunten alleen maar in ons vlees. Dat is het. Ja. Dus, samengevat. Iedere omstandigheid in ons leven, zowel goed als slecht, hè? Zie Filippenzen 4. Ik heb geleerd, zowel in armoede als in overvloed, en hij heeft alles meegemaakt. Omdat we moeten leren, moeten we daarom leren begroeten als afkomstig van de Vader. Om zelf te sterven. De eigen wil wordt getest. Neem je kruis op. Zie in iedere gebeurtenis de kans door God gegeven om te sterven aan het monster dat ik heet. Eigenwilligheid, zelfrechtvaardiging en zelfverdediging zijn onze grootste vijanden. En ook zelfmedelijden trouwens. Dat is ook een grote. Een soort uitspruiting van het ik. Ik ben zo zielig en ik dit en ik dat. Zoals iemand heeft gezegd, verwelkom alles dat je roept naar je ware positie. Gekruisigd met Christus. Dat is mooi, hè?
Ja.
En dan zul je ook pas ervaren wat het betekent dat Christus in jou leeft. Want het is wel wat jij zegt, Theo, een kracht in jou, maar er is nog een veel grotere kracht.
Ja,
dat is de Heilige Geest.
Ja, zeker.
Ja, gelukkig wel.
Jawel.
En als wij maar bereid zijn, broeders en zusters, dat is mijn belangrijkste punt in alle gemeentes waar ik kom. Als je maar bereid bent om als gemeente naar één enkel object te kijken. Dat is de Heer Jezus. Als je dat doet met elkaar. En als je elkaar daarin ondersteunt, elkaar daarin helpt om dat ene voor ogen te houden. Dan groeien deze dingen. Maar als je bezig gaat houden met dingen van beneden,
ja,
dan houdt het op. Nee, maar de Heer Jezus die heeft op dat kruis zijn Vader verheerlijkt. En hij had vrede en blijdschap. Johannes 14, vers 17, 27 en Johannes 17, vers 13. Respectievelijk, mijn vrede laat ik u. Heer, ik heb dit tot hen gesproken, opdat zij mijn blijdschap in de wereld hebben. Mijn blijdschap, Johannes 17, vers 13. En Johannes 17 gaat over Vader. Ze zullen in de wereld worden achtergelaten en ik ga naar u. En rechtvaardige Vader, heilig en in uw waarheid. Maar ze zullen mijn blijdschap hebben. Hoe kan dat? Nou, door het heiligingsproces van omstandigheden hebben we zijn blijdschap. Want het is de Vader. En de Vader heeft ons lief. Maar heel veel gelovigen, vandaag ook hele bekende voorgangers, beginnen te morren aan hoe kan een goede God nou dat allemaal toelaten? Dat kan niet. Dan is hij of niet goed of hij is niet almachtig. Maar ze zien het geheim niet. Het geheim is het kruis. En laten daarom ook zij die naar de wil van God lijden, hun zielen trouwe scheppen toevertrouwen met goed. Dat is 1 Petrus 4, vers 9.
Dat is een mooie tekst.
Heel mooi, ja.
Zo.
Zie je dat er staat naar de wil van God lijden?
Ja.
Als je nou er een keer in komt, dan gisteren heb ik het ook nog gelezen. Alleen, dit gaat zo onvoorstelbaar veel dieper weer.
Ja. Dan gaat het ook. Daarom zei ik aan het begin, zei ik, jongens, dit is niet een avondje dat je het snapt. Maar dit is een leven lang.
Ja.
Dit is het moeilijkste van het christelijk geloof.
Ja.
Dit.
Ja.
Dit punt. Een liefdevolle vader die mij het lijden in het lijden stort of dat toelaat.
Ja.
Daar komen wij in verzet. Maar de Heer Jezus niet. Ja. Niet mijn wil, maar uw wil. Dat is het mooiste en kostbaarste van God is gehoorzaamheid aan zijn wil. En de hele wereld is een opstand. En de hele wereld die doet wat hij zelf wil. Maar er zijn een paar van die mensen in Zeewolde. Ja, en die zeggen, ik doe de wil van de Heer. En dat is voor hem een kostbaar iets, hoor. Zo, dat was het voor deze avond.
Ja.